Goedemiddag gemeente. Ouderen, jongeren, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Een speciaal welkom voor de luisteraars die via de Stidok met ons verbonden zijn. Vanmiddag gaat voor dominee Van der Ree. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit Zefanja 3, vers 9 tot en met 20. De tweede is uit Openbaringen 14, vers 1 tot en met 5. Het thema is overwinningslied. Mededelingen namens de kerkenraad. De fysieke collecte in de dienst is bestemd om de kosten te dekken die het damescomité maakt. Te denken valt, hierbij valt aan het dagboekje en de kleine attenties die worden uitgereikt. Ongeveer 25 zusters van het damescomité bezoeken heel trouw de oudere gemeenteleden van onze gemeente. En we willen via deze weg als diaconie hier ook onze dankbaarheid uitspreken naar God toe en naar deze zusters voor het diaconale werk dat ze zo liefdevol mogen doen. U kunt ook een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. We gaan nu de schoolpsalm, psalm 64, vers 10 zingen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen. Loflied voor de Heer met psalm 150, het eerste en het tweede vers. Het thema voor de preek is straks een overwinningslied. Dat klinkt zowel voor Gods troon als ook hier beneden. En daarover zingen wij ook met psalm 150, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof en mogen we de naam van de Heere ook de glorie brengen door die naam te belijden met mond en hart. En we willen aansluitend zingen uit Psalm 117. Psalm 117 na de belijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu eerst samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Heere, voordat wij uw woord gaan openen, willen wij tot u komen in ons gebed. Om u eerbiedig te vragen of u met uw Heilige Geest vanmiddag hier bij ons aanwezig wil zijn. Heer, het is vandaag Weeszondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De dag waarop de discipelen ooit als wezen in Jeruzalem aan het wachten waren op de vervulling van de belofte die u hen gegeven had. Namelijk dat uw geest als de trooster zou komen. En Heere, elke zondag opnieuw mag iets daarvan ook bij ons leven. Uw geest is gekomen, is ten volle uitgestort. Maar we hebben dat ook steeds opnieuw nodig, dat u uw geest naar ons toezendt. En zeker als we de Bijbel gaan lezen, Heere, dan bidden wij u of u met uw Heilige Geest de woorden die we daar lezen en die we straks zullen horen, voor ons tot levende woorden wil maken. Uw levend woord, dat het getuigenis is van wie u zelf bent en hoe u ook met ons en met heel deze aarde handelt. Heere, kom met uw geest en vervul ons. Vervul dit huis, vervul ons hart. Maak het vol van verwondering en blijdschap in u, Heer Jezus. U die de koning bent, hoog boven alles wat leeft. Dat we u vanmiddag zo ook mogen zien en dat we zo in u zullen geloven. Heere, wilt u dat geloof ook in ons werken met uw geest? Wilt u het werken in ons hart als we eigenlijk nog ongelovig zijn? Als wij ons niet werkelijk aan u hebben gegeven en aan u hebben toevertrouwd. Heere, maak het dan zo dat wij daar niet meer onderuit kunnen om dat wel te gaan doen. Als we misschien wel heel rustig erbij zijn, bij een leven dat eigenlijk nauwelijks met u rekening houdt. Zet ons dan stil, Heere God. Maak ons dan onrustig. En Heere, wanneer we in u mogen geloven, maar tegelijkertijd zo vaak worden aangevochten daarin, het ons soms zo moeilijk kan worden gemaakt door allerlei vragen en twijfels die er zijn, of door allerlei gebeurtenissen die maken dat we bij u vandaan zouden gaan, als er verleidingen zijn om bij u vandaan te gaan. Heere, wilt u ons dan terugbrengen? Wilt u die verleidingen wegnemen? Laat het zo mogen zijn, Heere, dat we dan juist door u beschermd worden en dat wij het woord van u mogen vasthouden en bewaren in ons hart. En dat u zelf daar leeft, Heere Jezus. Heere, wilt u ook ons geloof versterken? Het heeft steeds opnieuw voeding nodig. Wilt u ook dat bewerken onder de prediking van deze middag? Opdat wij bemoedigd verder mogen gaan op een levensweg, op weg naar uw toekomst, wanneer u ons daarop hebt geplaatst. Heere, wij bidden u voor onze gemeente. Wij willen u danken voor het vele goede dat u aan ons geeft. U geeft ons ook aan elkaar in de gemeente. Wij mogen naar elkaar omzien, we mogen met elkaar meeleven. Als er blijdschap is, of als er juist ook verdriet en moeite is. Heere, geef ook dat we elkaar zullen zien. En wij willen u ook danken voor het werk dat het damescomité mag verrichten in onze gemeente. De bezoeken die worden afgelegd, om zo ook naar elkaar om te zien en er voor elkaar te kunnen zijn. En zegent u ook al het andere bezoekwerk, Heere, dat gebeuren mag. Door het pastorale team, door ouderlingen en diakenen, door de predikanten. Als er ook huisbezoeken worden gebracht, de ambtelijke bezoeken, Heere, wilt u ook die zegenen en rust de broeders ook steeds weer opnieuw toe. Om op een goede manier in gesprek te zijn. En Heere, geef dat wij als gemeenteleden daarin ook ons mogen stellen onder het opzicht en de tucht van uw kerk. Heere, wij bidden u voor om uw kerk wereldwijd, voor de vervolgde kerk. Heere, wees u ook daar waar het beest uit de zee zich zo laat gelden, zoals we dat ook vanmiddag zullen horen opnieuw, in openlijke vervolging en verdrukking, wanneer gezinnen ook onder druk worden gezet, wanneer sociaal-economisch mensen worden buitengesloten, je niet meer mee kan doen omdat je christen bent. Heere, wilt u daar ook zijn en wilt u uw kerk ook daar bewaren als ze in de branding van al die dingen staat. Heere, bewaar ook uw kerk hier in Nederland en in het Westen. Wanneer het beest uit de aarde met al zijn verleidingen zijn pijlen op ons richt. Geef dat we trouw zullen zijn aan u en aan uw woord. Dat we trouw mogen zijn ook aan elkaar in het liefhebben van u en het liefhebben van de naast. En Heere, maak ons daarin sterk in u. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan allen die van u een taak hebben gekregen om deze dienst ook te laten verlopen tot eer van u. Heere, wij danken u voor de gaven die u in de gemeente geeft. Op velerlei gebied. Wilt u ze ook aan ons laten zien en wijs ons ook de plaatsen waar we onze gaven mogen inzetten tot opbouw van uw kerk. Heere, zegen ons zo met elkaar. Hoor naar ons bidden In de naam van Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, jullie hebben vast allemaal een schooltas. Is het niet? De tas die je elke dag meeneemt naar school. En ik heb er ook eentje meegenomen. Is iedereen? Zo zou zo'n schooltas er zomaar uit kunnen zien. En zie je ook wat er aan deze schooltas zit? Daar zit zo'n label aan het handvat. Zo'n zwart label met een naam. De naam die hierop staat is Alexander, met van die mooie krulletters geschreven. Een naamlabel is dat. Nou, waarom zit die aan die tas, denk je? Ja, dat is natuurlijk dat je dan weet van wie de tas is. Het kan best voorkomen dat kinderen op school dezelfde schooltas hebben gekocht. En dan weet je in ieder geval welke tas van wie is. Maar als je goed kijkt, dan zit er nog een labeltje, een dingetje op die tas. En dat is dat witte vlakje in het midden. Daar staat ook een naam op, dat kun je op de beamer niet zien, dat is te klein geworden natuurlijk. Maar daar staat ook een naam op. Maar niet de naam van wie de tas is, maar de naam van de fabriek. Van het merk van de tas, een merkteken. Zo'n tekentje wat je ook in je kleren hebt zitten. Van de HEMA of zo, of van Nike. En misschien vind je het wel heel belangrijk dat jouw tas een tas is, ja, waar het goede merk op zit. Een bekend merk waar de anderen ook mee lopen op school. Want dan hoor je een beetje bij elkaar. Nou, we gaan vanmiddag in de Bijbel lezen over mensen die ook een bijzonder merkteken hebben. Ze hebben het op hun voorhoofd. Natuurlijk geen kledingmerk of zo, of een tassenmerk. Nee, ze hebben de naam van het Lam, dat is de Heer Jezus, en van God de Vader op hun voorhoofd. En dat betekent, ze horen bij hem, bij de Heere God. En iedereen mag het ook zien. Ze schamen zich daar niet voor. Ze volgen de Heere Jezus en ze horen zo op die manier ook bij elkaar. Ze zijn eigenlijk van hem. Hij heeft zijn naam op hun voorhoofd geschreven, alsof er een label aan je vastzit met de naam van de Heer Jezus. Jij bent van mij. Maar wie ben jij nou eigenlijk? Van wie ben jij nou eigenlijk? Welk naamlabel zit er nou eigenlijk aan jou vast? Ben je van jezelf of van deze wereld of ben je van de Heer Jezus? Als je bij de Heer Jezus hoort, dan mag je weten, hij zorgt voor mij, hij waakt over mij, hij beschermt mij. Maar dan zal het ook te zien zijn in je leven, dat je bij hem hoort. Dan wil je hem dienen en lief hebben. Nou, daarover gaan we lezen, gemeente, we lezen twee gedeelten. Allereerst uit de profetieën van Zefanja, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 20. Dat is een profetie die ook vervuld wordt in het gedeelte dat we daarna gaan lezen, namelijk in Openbaring 21, of Openbaring 14, vers 1 tot en met 5. Maar eerst dus Zefanja 3, vers 9 tot en met 20. Voorzeker, dan zal ik, dat is de Heere, bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Koes zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam, want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg, maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u bijeen zal brengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heer. En dan lezen wij in Openbaring 14, de verzen 1 tot en met 5. En na de lezing van dit gedeelte zingen wij uit Psalm 125, de verzen 1, 2 en 4. Openbaring 14, vers 1 tot en met 5. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citer spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. Na het amen van de preek zingen we uit lied 476 uit de bundel Weerklank. Daarvan de versen 1, 2 en 3. We luisteren naar Openbaring 14, vers 1 tot en met 5, het gedeelte dat wij lazen. En het thema voor de preek is overwinningslied voor Gods troon en hier beneden. Drietal gedachten, we letten op het lam, op het leger en op het lied. Dus overwinningslied voor Gods troon en hier beneden. We letten op het lam, het leger en het lied. Gemeente, wat hebben de afgelopen preken, afgelopen twee preken vanuit het boek Openbaring met u en met jou gedaan? Ik hoop dat u ze gehoord hebt. Die preken die gingen over Openbaring 12 en over Openbaring 13. Ik heb al eerder uitgelegd dat deze hoofdstukken 12, 13 en 14... eigenlijk een soort eenheid vormen en ook een soort tussenstuk zijn in het Bijbelboek Openbaring. Hoofdstuk 11 ging het over de zeven engelen die de zeven bazuinen aan de mond hadden gezet. Een soort waarschuwingssignaal dat het oordeel van God gaat komen en dat het gekomen is ook en dat het al te zien is op de aarde. En Openbaring 15, dat gaat straks verder met zeven schalen die door die zeven engelen worden uitgegoten over de aarde. Dan komt dat oordeel dus ook echt. Maar daartussenin, die drie hoofdstukken, 12, 13, 14, waarin Johannes eigenlijk in een soort kort overzicht de hele geschiedenis te zien krijgt. En dan vooral ook vanuit het perspectief van geestelijke machten. In hoofdstuk 12 had Johannes gezien hoe er een draak was. En die had het aangelegd op een vrouw die zwanger was om haar kind te verslinden. En er maar voor te zorgen dat dat kind ook niet geboren zou worden. En toen dat kind geboren was, toen werd het meteen naar de hemel weggevoerd. De draak kon het geen kwaad doen, maar toen ging de draak dat kind als het ware achterna ook de hemel in. En Johannes die stond erbij, die zag het gebeuren daar in de hemel, hoe die draak de strijd ging aanbinden met Michaël en zijn engelen. De draak en zijn duivelen, want die draak dat is de overste van de duisternis, de duivel, de Satan. En hij verloor. En die draak die werd uit de hemel gegooid en die kwam op de aarde neer. En daar ging die ook weer de vrouw vervolgen die dat kind gebaard had en haar nakomelingen. Dat is de kerk. Maar in de hemel kon die niet meer komen. Voor de troon van God, waar hij als aanklager was opgetreden, daar was voor hem geen plek meer. Nu het kind ten hemel was gevaren. Nu het hemelvaart was geworden. Nu Jezus de losprijs had betaald. En er gerechtigheid gekomen was voor zondaar. En aan het einde van hoofdstuk 12 zag Johannes dat die draak dus op de aarde gegooid was. En je zou kunnen zeggen hij zag het vanuit de hemel. Maar toen opeens, dat kan zo in een visioen, hè. Toen stond hij er middenin. Opeens bevond hij zich niet meer in de hemel, maar op het zand van de zee, op het strand. En hij kijkt naar de zee aan de ene kant en daar ziet hij een beest uit de zee opkomen. Dat was Openbaring 13. Een afschuwelijk monster. En dat beest, dat heeft het aangelegd op Gods kerk. Het stond symbool, zo hebben we dat de vorige keer gehoord, voor de brute kracht waarmee de duivel de kerk op aarde bestrijdt. Door middel van vervolgingen, door middel van wereldrijken die het christendom en de christenen het leven benemen en ze het leven onmogelijk maken. Alle vormen van openlijke tegenwerking die er te zien zijn in de wereld. Dat is het beest uit de zee. Dan zou je zeggen, Johannes, je moet wegwezen bij die zee. Maar als hij dan het land op zou rennen, dan is daar ook een beest. De beest uit de aarde. Ja, die ziet er heel wat vriendelijker uit op het eerste gezicht. Hij lijkt zelfs wat op het lam. Maar zijn spraak verraadt hem. Hij spreekt namelijk als de draak. Dat beest uit de aarde, zo zagen we dat, dat staat symbool voor alle duivelse machten van verleiding en misleiding. Van dat het allemaal aardig lijkt en klinkt, maar ondertussen probeert het je bij de Heere God en bij zijn dienst vandaan te halen. Probeert het om je de mond te snoeren in het loven en het belijden van de naam van de Heer Jezus als je verlosser. Nou, zo stond Johannes er middenin letterlijk op dat smalle stukje zand. Met een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Hij kan nergens heen. En gemeente, dan zou de schrik je toch om het hart slaan. En misschien is dat ook wel bij u, bij jou gebeurd. Als je daarover nadenkt. Die beelden die we hebben gezien met Johannes, die zijn toch afschrikwekkend. Want het gaat ook niet alleen maar over de tijd van Johannes en de kerk van zijn dagen. Het gaat ook over onze tijd. Kijk, Johannes, eerste lezers, die zullen bij dat beest uit de zee hebben gekeken naar Rome, naar de keizers die de christenen vervolgen. En bij het beest uit de aarde zullen ze vast ook een voorstelling hebben gehad, alle verleidingen die er zijn in het Romeinse Rijk. Maar in onze tijd is het er ook. Die openlijke vervolging, ja, misschien niet hier bij ons, maar wel op andere plekken op de wereld. Vandaag zijn er christenen, broeders en zusters in het geloof, die ons begrijpen als je met hen over de Heer Jezus zou praten. Maar die in een situatie zitten waarin zij vooral dat beest uit de zee zien. Gevangenschap, gevangenkampen, uitsluiting, dat je gewoon niet meer meedoet. Zulke vervolgingen. En verleiding. De duivel probeert ons te verleiden. Is dat niet het beest uit de aarde wat vooral ook bij ons zich laat gelden? De duivelse machten die proberen om je gevangen te nemen, om je te verstrikken in hun web, zodat je maar niet meer de Heer Jezus zou dienen. Allerlei verleidingen, allerlei manieren om je te misleiden ook. En gemeente, dan is het natuurlijk heel moeilijk en heel verleidelijk om dan maar een beetje mee te bewegen, hè, als dat zo is. Een beetje mee te buigen. Met de wereld, met wat daarin naar je toe komt. En dan sta je net als Johannes eigenlijk, op het strand van de zee. En waar je ook kijkt, duistere machten. Dat is toch om bang van te worden. Gemeente, hoe kunnen wij nou blijven staan als dit de werkelijkheid, de geestelijke werkelijkheid is hier op aarde? Nou, het antwoord op die vraag, dat krijgt u in hoofdstuk 14. Waar kun je nou kijken om sterkte te vinden en kracht en moed te kunnen putten, als je net als Johannes er middenin staat, als we er als kerk middenin staan? Johannes kijkt omhoog. En ik zag en zie. En wat ziet Johannes? Het lam stond op de berg Sion. De berg Sion, dat is hier een uitdrukking voor de hemel. De woonplaats van God, de Sion, dat is de tempelberg in het Oude Testament. Hier is het de hemel, de woonplaats van God. Johannes die ziet boven alles uit het lam. Dat lam dat we al eerder tegenkwamen, u weet dat vast nog, dat is dat lam dat staat als geslacht bij de troon van God, de Vader. Dat is de Heer Jezus dus. De Heer Jezus op zo'n manier dat je in hem twee dingen eigenlijk tegelijkertijd ziet. Zijn lijden en sterven. Het is een lam, offerlam, en ook Zijn opstanding, zijn overwinning, want hij staat. Hij staat als geslacht. Dat is de Heer Jezus. En op het moment dat Johannes om zich heen die beesten ontwaart, op het moment dat je je moed helemaal zou kunnen verliezen, doet God de hemel open voor hem. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. Gemeente, is dat niet een geweldige troost? Dit is wat meerdere keren gebeurt in Openbaring. Steeds als je denkt, nou gaat het mis. Tegen zulke macht en zulke beelden, en ze zijn ook zo afschrikwekkend voor ons getekend. Daar is niks tegen bestand, toch? Een draak en die beesten, dat is zo afschuwelijk en vreselijk. En als dat iets, ons iets zegt, ons iets verklaart over de macht van de duivel, hoe kun je dan daarvoor bestaan? Maar steeds op zulke momenten, gemeente, dan doet de Heer de hemel open. Dat is niet voor niks natuurlijk. Alsof Jezus tegen Johannes en tegen ons wil zeggen, vrees niet, ik regeer, ik zit op de troon. Gemeente, Gods kerk die moet steeds weer dat lam in het oog nemen en houden. Boven alles uit wat er zich hier op aarde afspeelt. En dan mag je dan voor jezelf invullen, alles. Al die grote wereldproblemen waarmee we te maken hebben. En boven alles uit wat er zich afspeelt in Gods kerk, in zijn wereldwijde kerk en in de kerk in Nederland en ook in ons eigen kerkverband. En boven alles uit wat er zich afspeelt in uw en jouw eigen leven. Daarbovenuit regeert de Heer Jezus. Hij heeft alles in zijn macht. En hij bewaart zijn kerk. Dat had hij ook gezegd en beloofd in Matteüs 16. Ooit al aan Johannes. Op deze Petra, rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hij bewaart zijn kerk. Alle eeuwen door. En gemeente, daarom moeten we ons maar beter niet van de wijs laten brengen. Daarom moeten we niet meedoen met de wereld, een beetje meebuigen van ja, dat moet dan maar. Daarom moet je ook niet opgeven en denken, ja, het is me allemaal te machtig. Nee, gemeente, zie op Christus. Hem in het oog houden, hem in het oog nemen. En dan maar steeds weer hemelvaart vieren. De kroningsdag van onze heiland. Opdat we het weten en het geloven, opdat het je tot troost en bemoediging zou zijn, hoe die machten ook kunnen woeden, hij is koning en alles is aan hem onderworpen. Hoe afschrikwekkend ze kunnen zijn, hoe sterk en groot, vrees niet, houd goede moed. Want hij zegt het zelf in Johannes 16. Ik heb de wereld overwonnen. Zo ziet Johannes Jezus als overwinnaar. Maar Jezus is niet alleen. Want dan kom ik bij het tweede, het leger. Het lam staat niet alleen op de berg Sion. Bij hem staan die 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Als Johannes naar het lam kijkt, dan ziet hij dus heel Gods kerk. Want daar wordt bedoeld met die 144.000. Dat zijn we ook al eerder tegengekomen in Openbaring. Hoofdstuk 7, ik heb u toen uitgelegd, die 144.000. Dat getal staat voor 12 keer 12 keer 1000. 12, dat is het getal van de stammen van Israël. En 12, het getal van de apostelen. En 1000, dat is het getal van de veelheid. Je zou kunnen zeggen ontelbaar. Gods kerk uit Jood en Heiden. Straks aan het eind van de Openbaring zal dat terugkomen overigens. Dan zal boven het nieuwe Jeruzalem, boven de poorten, de 12 namen van de stammen van Israël geschreven staan. En het fundament van het nieuwe Jeruzalem, dat zijn de 12 namen van de 12 apostelen. Gods kerk, bestaande uit al die mensen, zo zegt vers 4, die gekocht zijn uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Ze zijn gekocht met zijn bloed. Het is de kerk die overwonnen heeft. Uit al die plaatsen en tijden, die gelovigen, die christenen die de goede strijd gestreden hebben, en ze hebben de loop tot het einde gebracht, het geloof behouden, en nu is voor hen weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van Christus, het Lam, dat hij zelf verdiend heeft door lam te zijn, door te sterven aan het kruis. Daardoor hebben ze toegang tot de heerlijkheid van het hemels koninkrijk. Kijk, daar is Johannes natuurlijk nog niet. En daar zijn wij nog niet. Wij staan met Johannes op aarde, op een smal stukje strand. Maar hier gaat het dus wel naartoe. Daar gaat het voor u, voor jou naartoe, als je oprecht in de Heer Jezus gelooft. En er zal er niet één ontbreken. Ze zijn er alle 144.000. Daar zit een volheid in. Er wordt geen schaap van de kudde van de goede herder gemist. Als hij er één mist, dan gaat hij het zoeken. Wie hem als herder heeft gevolgd, wie hem heeft liefgekregen en in geloof en gehoorzaamheid zich aan hem heeft toevertrouwd en zich door hem laat leiden, die komt eenmaal daar, bij het Lam. Verlost van al je strijd. Verlost van alle verleidingen en alle vervolgingen van de boze. Verlost van jezelf, je oude mens. Daar gaat het naartoe, ziet Johannes. Ja, gaat het voor u, voor jou er naartoe? Misschien zegt u wel, ja, dat zou ik zo graag willen. Dat zou me ook kracht en moed kunnen geven in het leven hier en nu. Wat soms inderdaad een strijdperk van het leven is. Om dan goede moed te hebben, te houden en in de kracht van de Heer Jezus en van zijn geest ook te vechten tegen je zonde. Om sterk te staan in je dienst aan God. Om daar niet in te verflauwen, maar dat het van harte in je brandt en boven komt om hem lief te hebben en je naaste. Ja, hoe kan dat? Hoe hoor je nou bij die 144.000? Kijk, het is wel een afgerond getal. Je moet dat niet letterlijk nemen zoals de Jehova's getuigen dat doen. Maar kennelijk kun je er ook buiten vallen. Hoe weet je nou dat je op weg bent naar deze toekomst? Nou, gemeente, daar zegt dit gedeelte ook wel wat over. Want wie zijn nou die 144.000? Hoe kun je ze herkennen? Ja, ze zijn ongetwijfeld heel verschillend. Uit allerlei talen en cultuur, uit allerlei tijden. Maar ze hebben twee dingen gemeenschappelijk. Iets van God en iets van henzelf, zou je kunnen zeggen. Van God hebben ze namelijk iets op hun voorhoofd gekregen. Goed zichtbaar. Een naam. De naam van God de Vader. Jezus heeft hen namelijk gekocht als eerstelingen, zo staat er. De eerstelingen, die waren altijd bestemd voor de Heere God, de eerstelingen van de oogst. Dat werd naar de tempel gebracht en naar de tabernakel gebracht. Dat was voor God. En dat behoorde hem toe. Nou, gemeente, zo staat hier heel Gods kerk als de eerstelingen uit de mensen bij het Lam. Hij heeft ze gekocht, ze behoren hem toe en dat wordt zichtbaar in dat teken. Ze zijn van zijn Vader. Waar kun je nou aan denken bij dat teken, dat merkteken? Bij een teken aan je voorhoofd denkt u misschien wel aan de doop. Het zou zomaar kunnen. En die parallel mag u best trekken, want de doop, dat is het teken en zegel van het verbond met God. Zoals wij het dan ook doen, hè, de doop aan het voorhoofd. Mag u best daar een link in leggen, want dat wil inderdaad zeggen dat God zijn hand op je leven legt en tegen je heeft gezegd, je behoort mij toe, je bent van mij. En ik heb mijn zoon gegeven ook voor jouw zonde. Ik heb ook jou gekocht met mijn bloed. Uit de mensen, uit het hele menselijk geslacht als eersteling. Maar gemeente, dan moeten we natuurlijk wel goed blijven zien. Want het is maar niet dat uiterlijke teken van de doop dat je bij die 444.000 brengt. Nee, het komt aan op geloof. Op het volgen van de Heer Jezus. Als je doop gaat spreken in je leven, als je daar de waarde van gaat inzien, de betekenis. En ouders die worden gebruikt om hun kinderen daarvan te vertellen, dan mag het je zekerheid geven. Was voor Luther ook zo. Als die last had van aanvechtingen, als die last had van die beesten, zou je kunnen zeggen, de duivelse machten in zijn leven, dan zei hij, ik ben gedoopt, ga weg. Ik ben gedoopt. Ik mag God toebehoren. Hij heeft me gekocht in zijn Zoon, de Heer Jezus. Meent u, staat u daar wel eens bij stil? Dat is een kracht. Dat is iets wat aan je gebeurd is. Dat is bij God vandaan gekomen. Heeft Hij gezegd. Het doopwater. Dat spreekt van de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onuitwisbaar op je voorhoofd. En het mag gevolgd worden door geloof, zodat het je daar brengt. Op de berg Sion, bij het Lam. Maar gemeente, we moeten dit merkteken ook lezen tegen de achtergrond van de Openbaring 13. U weet wel, misschien nog van de vorige keer, dat degene die dat beest aanbidden, dat die ook een teken, een merkteken hebben op hun voorhoofd en ook op hun hand. Op de plek waar je denkt en op de plek waarmee je handelt. Hoofd en hand. Want gemeente, van wie je bent, dat laat zich zien in je leven. In je denken en in je doen. In waar je mee bezig bent. Waar je je tijd en je aandacht en je energie aan besteedt. In wat je doet en wat je juist ook laat. Je levenspraktijk. Gemeente, dat geldt ook voor Gods kinderen. Kijk maar in vers 4 en 5. Die 144.000, Gods volk, die zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want ze zijn maagden en zij volgen het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Ze zijn smetteloos voor de troon van God. Gemeente, wat betekent dat? Als u dat leest, dan zou ik me voor kunnen stellen dat u zegt, nou, daar hoor ik daar niet bij. Dat gaat niet lukken. Betekent het nou dat Gods kerk bestaat uit mensen die helemaal zuiver zijn? Een soort geestelijke elite. Mensen die zich onthouden van seksualiteit, hè? Ze zijn maagden. Maar de Bijbel zegt toch dat seksualiteit iets moois is? Dat God geeft in zijn schepping tussen man en vrouw? Als je het beleeft in overeenstemming met zijn woord en wet, is het dan toch eigenlijk verkeerd? En ze vertellen nooit een leugen, staat er. In hun mond is geen leugen gevonden. Wie is er die er niet eens betrapt is op een leugentje, al was het maar om bestwil? Als dat zo zou zijn, gemeente, dan zouden we vanmiddag alsnog moeten wanhopen, toch? Dan is het een prachtig beeld wat Johannes daar vanaf het strand ziet, hoog in de hemel, in zijn visioen. En het werpt licht en het geeft houvast, maar niet voor mij. Maar gemeente, laat het zo niet zijn. Het gaat niet over heel bijzondere gelovigen die helemaal zuiver op de graad zijn. Het zou ingaan tegen het hele getuigenis van Gods woord. Want dat getuigenis maakt duidelijk dat wij niet door onze eigen reinheid bij hem kunnen komen. Maar dat het nou juist is door dat lam dat geslacht is. Niet op grond van wat je zelf moet bereiken en bewerken. Nee, je mag bij die 144.000 horen dankzij hem. Het gaat hier om twee beelden. Dat van die maagden die vaker voorkomen in de Bijbel. Het beeld van de reine maagd als het eerste. Zo wordt de kerk wel voorgesteld als een reine maagd voor Christus. Oftewel een gemeente die trouw is en trouw blijft aan Christus. En in hun mond is geen leugen gevonden. Nou, dat hebben we letterlijk zo gelezen in Zefanja 3. En dat wil zeggen, je bent trouw aan de waarheid van God. Je bent niet zonder zonde. Waren de mensen in Zefanja 3 ook bepaald niet. Het volk in de ballingschap. Maar je zoekt je heil bij Christus en bij de waarheid van zijn belofte, van zijn evangelie. Ja, dat is dus uiterst belangrijk. Trouw zijn aan God. Aan Christus. En aan zijn woord. En dat nemen zoals het zich aandient. Gemeente, dat behoed je. Op dat smalle stukje strand. Te midden van de machten. Daar heb je het woord van God bij nodig. Om daar staande te blijven. En om daar ook koers te houden. En je koers te bepalen in je leven. Leven naar het woord van God. Zodat je niet misleid wordt. Je moet je steeds weer opnieuw oriënteren aan dat woord. En dat je ook niet de moed zou verliezen. Want die Bijbel die staat vol met beloften. Vol met heerlijk evangelie. Vrees niet, hou moed. En Jezus als de opgestane, vrede zij u. Dat moet je steeds horen. Steeds lezen, steeds bij stilstaan. Dat moet gebracht worden aan de volkeren. Dat moet je, daarin gebruikt de Heere God zijn dienaar, zijn werkers in het koninkrijk. Opdat je zou leven in de richting van de hemel. Is dat de richting van je leven? Kijk gemeente, het is een smalle weg. Dat is een weg van navolging. Van kruisdragen ook. Dat is niet altijd makkelijk. En wat kan het soms veel kosten als je de verhalen hoort van die christenen daar in Noord-Korea bijvoorbeeld. Of in China en Afghanistan, in Afrika op vele plaatsen. Dan kost het je misschien soms het leven. En dan toch trouw zijn. Gemeente, hoe houden zij het vol? Als je soms die verhalen hoort of leest, dan denk je ook wel van, hoe kan dat nou? Zou ik dat? Zou ik dat kunnen? Ze houden het alleen vol, gemeente, hierdoor. Door zich vast te houden aan de belofte. En door met Johannes te zien, zoals Stefanus, tot in de hemel zag. En daar God zag. Jezus, het lam, dat staat als geslacht. Gemeente, zo worden wij geroepen vanmiddag om hem te volgen. Zo staat het in vers 4. Deze zijn het, die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Schaap van zijn kudde dus. En waar hij zegt dat je moet gaan, daar moet jij gaan. Want je volgt. Daar zet je zijn woord niet tussen haken. Daar volg je het woord. Omdat het zijn stem is. De stem van de herder van de koning. Zodat hij, als hij als herder is voorgegaan, dat leven door, je uiteindelijk brengt waar hij is en je verzamelt als die eerstelingen van de oogst. Dat beeld dat komt verderop in hoofdstuk 14 nog nader aan de orde, daar gaat de volgende keer over. Als deel van de oogst dat goede vruchten voortbrengt van geloof en bekering. Zo lazen we het in Zefanja 3. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. En dan, ja, ze zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Ook de beesten uit de afgrond niet. Want dan kom ik tenslotte bij het derde, het lied. Johannes ziet zo het lam. Hij ziet het leger, de 144.000, die hebben overwonnen. Maar gemeente, wat doen zij? Hij hoort ook wat. Vers 2 en 3. Ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citer spelen. En ze zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vidieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Er klinkt bij het lam en voor de troon van God een lied, een nieuw lied. En het klinkt heel bijzonder, want aan de ene kant is het machtig en majestueus, als een donderslag en als het geluid van vele wateren, als een grote waterval. Nou, dat kan een enorm geluid geven. Maar Johannes hoort ook het geluid van citers. Een citer, dat is een kleine harp. Nou, dat is nou niet bepaald een erg groot en sterk en krachtig geluid. Dat is eerder heel teer, heel fijnzinnig. Weet je, hoe moeten wij op aarde dat nou kopiëren? Hoe kan een organist dat vertolken? Dat kan eigenlijk niet. Zowel krachtig en machtig, als ook heel fijn. Heilig, klein en liefelijk. En het is allebei, tegelijk. We kunnen het wel naar elkaar doen, maar tegelijk is lastig. Een lied waarin de macht van het lam wordt bezongen en tegelijkertijd klinkt er zoveel liefde in door. Liefde voor hem. Teder en zacht. Gemeente, dat klinkt voor Gods troon. Het overwinningslied van de 144.000 die zijn vrijgekocht. Tot eer van hem. Kijk, en nou klinkt het voor Gods troon. En dan zongen we net met Psalm 150. En hier beneden. Ja, klinkt het. Hier bij ons. In de kerk. En in je huis en hart. Dat is wel de bedoeling. Als er een sportwedstrijd is. En het team heeft gewonnen. Dan wordt er gezongen van de overwinning. Dan zijn de supporters uitgelaten en blij. Maar tijdens de wedstrijd zingen ze ook al. Liederen om hun ploeg aan te moedigen. En wanneer duidelijk is dat hun team gaat winnen, dan rollen van de tribunes al de liederen van de overwinning naar beneden. Zo mag het nou met Gods kerk op aarde zijn. Dat is een zingende kerk. Die mag zingen van genade voor zondaren. Van overwinning door Jezus bloed. Zingen omdat we het zeker mogen weten, de overwinning is al behaald. Ook al woedende machten, ook al maken die beesten zich sterk en machtig. Laten we daar op het strand maar vooral zingen. De lofzang aanheffen, want het lam regeert. Hij zit op de troon. En daarom hoef je niet bang te zijn. Voor wie het lam volgt, waar het ook naartoe gaat, is de uitkomst zeker. Die zal neerliggen aan grazige weiden en aan stille wateren. Gemeente, zingen. zoals wij dat doen, dat is iets unieks in de wereld. Dat doet geen enkele andere godsdienst. Dat is Gods kerk, waar zingen de adem van het geloof is. Psalm en lied verheffen tot Gods eer. Jongelui, we zingen dus niet zomaar in een kerkdienst. Dat is maar niet omdat we nou eenmaal een programmetje met elkaar moeten draaien en zo. We doen dat omdat het in de hemel gebeurt. Zing je ook mee? Samen met de hemel. Soms dan is zingen een beetje ongemakkelijk en zo. En dan hou je maar een beetje je mond of een beetje mummelen. Maar zing maar mee. Want we doen het omdat het een weerspiegeling mag zijn van wat daar gebeurt. En ja, dan mag ons zingen aan dezelfde heiligheid en waarheid en zuiverheid en aan dezelfde blijdschap en vreugde uiting geven en ook bemoediging die we nodig hebben en ook verootmoediging, zoals het in de hemel ook is. En dat is bij ons vandaag maar beperkt. Maar een afspiegeling. Maar maakt u er misschien toch wel eens wat van mee? Als de lofzang wordt aan, als we hier de lofzang aanheffen, raakt het je dan in het hart en ga je van binnen meedoen. Want als dat gebeurt, dan ben je verbonden, hier op aarde, de strijdende kerk, met de overwinnende kerk in de hemel. En dan mag je het hier vast oefenen, alvast leren, ter voorbereiding. In verbondenheid met de engelen voor Gods troon en al die gelovigen die ons zijn voorgegaan. Zingen en het Lam verhogen en aanbidden. Dat is onze roeping. Als kerk en voor u en voor jou persoonlijk. Laat het loflied voor Christus en zijn Vader gaande blijven. Steeds weer opnieuw. Zing je het dan mee? Wij loven u, o God. Belijden u als Heer, eeuwige Vader, u geeft heel de wereld eer. U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen. En ook door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en in zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, u. Oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in mededogen. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, dank u wel dat u vanmiddag de hemelen voor ons opendeed. En dat wij een blik mochten werpen samen met Johannes en u, Heere Jezus, daar mochten zien staan. Samen met de 144.000, uw hele kerk, zo zal het worden. Eenmaal in heerlijkheid als u bent teruggekomen, Heere Jezus. Daar gaat het naartoe. En we danken u, Heere, voor het rijke evangelie dat het is omwille van u, Heere Jezus, dat daar die 144.000 zijn. Niet vanwege hun eigen heiligheid, hun eigen zuiverheid, maar vanwege uw heiligheid en uw zuiverheid. Ja, vanwege het leven dat u gaf voor zondaren. En Heere, dan wekt u in ons het geloof. Dan heeft u dat vanmiddag ook willen doen. Dat we dit zouden geloven en dat we dan ook u al zouden volgen als de herder. En waar u heen gaat, dat wij dan ook daarheen gaan. Heere, leid ons in dit leven. Leid ook uw kerk op deze aarde, op al die plaatsen waar ze verzameld is, in al die landen en streken. En geef, Heere, dat we trouw zijn aan u en aan uw woord. Dat we daarin ook juist het goede zoeken. Dat we ons leven ook heiligen, omdat u heilig bent. Heere, geef ons daarvoor uw Heilige Geest. De Geest van uw heiligheid. En we leven toe naar het Pinksterfeest. Dat als u het ons geeft, we dat aanstaande zondag mogen vieren. Heere, laat ook dan die blijde jubel in deze wereld en ook bij ons gehoord mogen worden. Want Heere, wij danken u dat we mee mogen doen met de hemel. Dat door heel uw kerk, die heeft overwonnen en die hier nog op aarde strijdt, daarboven en hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam ook zingend mag worden beleden. Heere, laten we dat maar doen en geef het ons in het hart. Gaat u met ons mee als we de nieuwe week ingaan, bij alle verantwoordelijkheden die op ons wachten. Heere, wilt u daarin geven wat wij nodig hebben. Wij bidden u, Heere, of u wil zijn bij hen die een kruis van ziekte en moeite met zich meedragen. Wees u hen nabij, ook als ze in het ziekenhuis verblijven op dit moment. Wij bidden u voor de ouderen, wanneer het leven kwetsbaar is geworden en we dat ook kunnen ervaren. Houdt u ons vast en dicht bij u. Wij bidden u voor hen die rouw kennen en verdriet. Heere, wilt u ons vertroosten? Wilt u zo uw zegen aan ons allen geven? Ga met ons en hoor naar onze gebeden in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen tot slot uit Psalm 89, zojuist zongen we lied 476 op die melodie. En nu Psalm 89, het 8e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.